Ik lees u uit zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus, de 54ste vraag en het antwoord. Zondag 21, vraag en antwoord 54. Wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? En die antwoord daarop dat de Zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord in eenigheid des ware geloofs van de beginnen der wereld tot aan het einde vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Tot zover. Wij overdachten de belijdenis aangaande de kerk, welke ons spreekt van de verkiezende vader, de verlossende zoon en de vergaderende en bewarende geest. We zijn gebleven verleden week bij de tweede gedachte en zouden nog letten op de laatste gedachte, de vergaderende en bewarende geest. Immers, we hebben gehoord dat de grondslag der kerk ligt in het welbehagen des vaders, naar zijn verkiezende liefde. Dat het fundament waarop de kerk gebouwd wordt en ook in de tijd gestalte krijgt, dat fundament, dat is het lijden en sterven, ja de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus, alles wat hij gedaan heeft. En tenslotte bevat dit antwoord eigenlijk nog een heenwijzing naar de wijze waarop, en eigenlijk in het bijzonder, nu op dit fundament Christi gebracht wordt. En zij noemt dat eigenlijk een arbeid geschiedende door geest en woord. Door geest en woord, voilà, in enigheid des ware geloofs, vergaderd, beschermd, en onderhoudt de Heilige Geest zijn kerk. En daar wilden we nog een ogenblik met elkander op letten. De twee middelen hier door de Heidelberger genoemd, waardoor de zon daar op het fundament der zaligheid komt. Let wel, dat wil niet zeggen waardoor hij een uitverkorene wordt. Want een uitverkorene te zijn, dat is in des vaders eeuwig besluit. Maar hier gaat het over de uitwerking van dat verkoren zijn in de tijd. Want geliefde, gij zult mij moeten toestaan, al waren wij nu, ik weet niet wat uitverkoren, die zaak op zichzelf, ten eerste weten wij dat niet als wij dood in zonde en misdaad op deze aarde geboren worden. En in de tweede plaats, hoe zouden wij ooit tot die wetenschap kunnen geraken? Daarom is de leer der zaligheid en van de drie goddelijke personen een eenheid die niet van elkander te scheiden is. De verkiezende vader werkt door de verlossende zoon, en zij samen maken het waar in de Heilige Geest. Dat is niet te scheiden. Daarom, door woord en geest word je geen uitverkoren. Of door geest en woord. Want uitverkoren, dat is van eeuwigheid. Ik heb u lief gehad, zegt de Heere, met een eeuwige liefde. Maar het gaat er hier juist om, hoe word ik daar nu achtergebracht? Hoe krijg ik er kennis aan dat hij ook mijn naam geschreven heeft in het boek des levens des lams? Hoe krijg ik daar nu kennis aan? En dan zegt hier de Heidelberger, zoals we reeds gelezen hebben, dat hij door geest en woord werkt aan de toebrenging, de vergadering der kerk. Door geest en door woord. Het wordt ook wel omgedraaid, woord en geest. Als men het goed bedoelt, is niet zo erg. Maar hier is het tot eer van de geest, want de geest was er toch eerder dan het geschreven woord. Want de geest is met den vader en de zoon, eeuwig en waarachtig God. En omdat het hier over het wezen gaat, wordt ook eerst hier de Heilige Geest genoemd en dan de middelen waarvan hij zich bedient. Maar hij is de voornaamste. Want ook een Bijbel moet u goed verstaan als dat kon van papier zonder de Heilige Geest. Dat zou de Bijbel nog maar op één lijn stellen met de Koran of andere heilige boeken, zoals men ze pleegt te noemen. Maar de bijzonderheid wordt daardoor uitgemaakt, hij is door de Geest geïnspireerd en door de Geest geëigend om te zijn een middel in zijn goddelijke handen. En nu weten wij dat de Heere velerlei wegen en paden heeft om de zondaar te vangen. Dat kunt u ook, als u daar interesse voor zou hebben, kunt u ook lezen in onderscheidene geschriften, maar ook in het woord des Heren zelf. Dan lees je van een Paulus en een Timotheus, van een Obadja en van een Simson. En daar leest u allerlei wegen en middelen en manieren waardoor de Heilige Geest, let wel, in enigheid des ware geloof verenigt. Daar mag je wel eens de klemtoon op leggen. Want je hebt ook mensen die zeggen dat er zijn, ach, de Heer is zo vrij in de vele wegen. Maar dat wil niet zeggen dat die vele wegen allemaal onderscheiden geloofjes kunnen zijn. Dus of dat je het nou met Johan de Heer eens bent, of met weet ik wie, of met leger des heils, of nou ja, het komt allemaal op hetzelfde neer. Want de Heer heeft vele wegen. Er is een noorderpoort en een oosterpoort en weet ik een zuiderpoort. Maar als we dat maar nooit vergeten, in enigheid des waren geloofs. Want anders geven wij er geen cent voor. Gods woord geeft er niets voor. Want dat heeft helemaal niets te betekenen. Daarom heeft ecumene heeft ook helemaal niets te betekenen. Dat voelt hij wel aan. Dat kan niets te betekenen hebben, bij voorbaat al niet. Want het is de Heilige Geest die de geest is der ecumene. Want het is een Bijbels woord. Wat het Grieks aanbelangt. Het duidt aan de vereniging. Het samen delen. Het samen verbonden zijn. Maar dat doen de mensen nooit. Dat doet de Heere door zijn geest en woord. In enigheid des ware geloofs. Als de geest het niet doet en het woord het niet doet, dan is het ook vanzelfsprekend niet in enigheid van het ware geloof. Maar dan is het eigenlijk zo dat iedereen zoveel water bij de melk doet, dat tenslotte toch een klein beetje bij elkaar kan komen. Maar is helemaal van geen enkel belang. Helemaal van niets te betekenen. Ik had pas nog een twistgesprek met iemand daarover en die toch het belang van het kerkelijk verband, en voornamelijk ook in de hervormde kerk en zo, dan kijk eens, want de moeilijkheden die er kunnen zijn, en er kunnen toch allerlei problemen zich voordoen, hoe kun je die oplossen? Als je maar alleen staat, en je hebt een kerkenraad en een voorganger, een predikant, en als je dan in een verband bent, dan kun je nog naar een klasses toe. Een provinciaal of tenslotte nog wel een generale klasses. Of synode. Maar ik vroeg aan die man, ik zeg, is het u dan nog niet opgevallen en nog niet bekend, dat de praktijk het bewezen heeft dat het allemaal niets is? Kun je zeggen, ja, maar nee, het is allemaal doortrokken van de zonde en van het menselijke. Want wat je in een klein kringetje hebt, dat heb je in een grote kring net zo goed. En Luther zegt, een heel concilie kan dwalen. Als Luther er zo over gedacht had en Calvijn, hadden ze nooit protestant geweest. Dan hadden ze rooms gebleven. Altijd. Dan hadden ze gezegd, ja hoor eens. Begrijp je? Nee, na Gods woord is het dat iedere plaatselijke gemeente in een verband of niet in een verband. Het gezag in de gemeente ligt niet bij de klassie of bij een synode. Maar het gezag in de gemeente berust eigenlijk middelijkerwijs bij de raad der gemeente. En onmiddellijk eigenlijk bij het woord en de geest Gods. Als dat niet meer helpt, als een mens al eigenlijk beroepen moet gaan doen op allerlei vergaderingen, om tenslotte uit te maken hoe of wat het is. Nou ja, dan is het al een droevig verschijnsel. een droevig verschijnsel. Dan is het een teken dat de kerkenraad en dat de voorganger niet meer bij machten zijn om op grond van Gods woord de weg aan te wijzen. En ik weet wel dat er moeilijke dingen zijn. Dat komt omdat men de kerk overal voor wil misbruiken. Allerlei dingen eigenlijk, zal ik maar zeggen, die allerlei problematiek in deze wereld, daar wil men ook de kerk dit en dat nemen. Als het nou zuiver over Gods woord gaat en over de zaken die belangende, dan is iedere gemeente op zichzelf zelfstandig. Dat is ook in de Duitse kerkorde vastgelegd. Dat er nooit geen hiërarchie mag zijn in een kerk. Dat kun je nou toch trouwens wel goed merken ook. Want als je dan de veel geprezen gereformeerde kerk, of nee, laten we zeggen, de hervormde kerk, die man was hervormd. Hij bedoelde het goed, hij deed het niet lelijk of zo, ik ook niet. Het was echt een open gesprek. Maar als je dat daarna gaat, dan moet je toch eigenlijk, als je eerlijk bent, moet je zeggen, het is toch eigenlijk ook maar een heilsinstituut. Hoewel ik geloof dat de Heer ook daar plaatselijk zijn woord kan zenden, zeker wel. Maar dat moet je niet met een vrome franje gaan dekken. Zoals ze dat ik zo mooi omschrijven. De kerk is ziek. En een zinkend schip mogen we niet verlaten. En als jullie er allemaal ingebleven waren. Dan waren we allemaal in de afgang gekomen. Als jullie er dus ingebleven waren. En we mogen dat zinkende schip niet verlaten. En de Heer Jezus, ze kunnen dat zo prachtig vertellen. De Heer Jezus ging ook altijd naar de tempel. En noem maar op. Maar het voelt wel aan, dat is niet een schriftuurlijke zienswijze. Laat men dan eerlijk zijn en gewoon zeggen, het is overal wat. Het is overal wat. Het is in iedere kerkelijke kring wat. Narigheid en ellende. En vroeger toen ik een jongen was, kwam het niet in mijn hersens op om te denken om een stap in de hervormde kerk te zetten. Ik meen het eerlijk, daar had ik helemaal geen belang bij. Als je ouder wordt en je neemt ook kennis van allerlei andere dingen bij andere kerken, dan zeg je, ja, het is overal even droevig. Als je dan maar een klein gaatje een beetje ruimte mag krijgen om het woord te bedienen, dan mag je al heel blij zijn. Maar ze moeten dat niet met van die vrome smoesjes proberen recht te houden. Alsof het zo ter harte gaat, die vaderlandse kerk, want dat is allemaal steen en hout. Dat heeft niets hiermee te maken. Door geest en woord vergadert hij zich een kerk. Dat is beter als die oude dominee, dat was nog een van God geleerde man ook. En toen er een ander tegen hem zei, ik begrijp niet dat je het in die kerk. Toen zegt hij, ach ja, laat maar eerlijk wezen, ik ga bijna met pensioen, met tractementje. Ja nou, dat hoef je niet voor te schamen. Dan zei hij, dat is eerlijk. Dat is eerlijk. Het was in de tijd in de christelijke gereformeerde ook zo hoor. Dan had je nog van die degelijke dominees ook. Die heb je ook nog. Die zeven laatste of zoiets, zo noemt men dat dan. En als die in een hotelletje waren om te dineren, ja eigenlijk om samen te spreken of dat het al tijd geworden was om de christelijk gereformeerde kerk te verlaten. Zo ging dat, dat weet ik uit betrouwbare bron. En dan zat men daar gezellig bij elkaar om te kijken van de toestand, zich te beraden over de toestand. Maar als puntje bij taaltje kwam, dan was er niks aan de hand hoor. Want de een die had zijn vrouw tegen en de ander had zijn kinderen tegen. En een derde zegt, ik ben al zo oud, ik kan maar blijven. En een vierde zegt, blijf altijd wat. Maar hoewee, als je die godzalige stukken leest in de bladen, dan durft men wel. En op de synode durft men ook nog wel zo'n mond open te zetten. Maar als het erop aankomt, dan komt er allemaal niks van terecht, mensen. Dan moet het allemaal in kannen en kruiken zijn, dat je vast van tevoren weet als je eruit stapt dat de mensen meegaan. En of dat je in dat andere kerkverband nog wat meer geld kan verdienen en nog meer groter je vleugels uitslaan, dan wil het nog wel eens wezen dat men het doet. Een overstapje maken. Maar ik geloof niet dat ze zo'n pijn in de buik erover hebben over de vervlakking. Nee, echt niet waar. Nou ja, ik zeg wel eens, dat geef ook niet ook hoor, want je hoeft je eigen niks op te binden, dat doet de Heere wel, maar laten we er dan eerlijk over praten en er niet zo'n dramatische wending aan geven over die kerk waar ik belijdenis gedaan heb, die kerk waar ik gedoopt ben, want ik heb nooit van geen kerk of van geen naam belijdenis gedaan, nog nooit. Dat doe je met de waarheid, van Gods waarheid en van het enige ware geloof, maar nooit van een naam of van een persoon of van een kerk. Dan kun je nou in die weegschaal kun je zien wat het allemaal inhoudt, wat de mensen presteren. Begrijp je? Al die vreselijk grote acties, hier en daar. Maar door zijn geest en door zijn woord, Dat zijn de middelen waardoor God zijn kerk bijeen vergadert, beschermt en onderhoudt. Geest en woord, de Heilige Geest, die heeft het op zich genomen van eeuwigheid. Om uit Christus redenen te nemen om tot Christus te brengen. Om uit zijn weldaden en verworven gerechtigheid de grondslag te vinden. Om uit te gaan naar de vier hoeken des aardrijks. Om verloren zondaren toe te roepen. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Geest, dat is als het ware de adem, want ook zijn naam betekent eigenlijk wind of adem. In het Hebreeuws wordt ook een klanknabootsend woord gebruikt. Als de Jood het woord voor geest uitspreekt, krijg je een klank alsof de wind waait. Hij wordt genoemd de Ruwa. Nu die geest die in het begin scheppend, levenwekkend op de water en op de chaotische aarde was, om leven te wekken, omdat God gezegd had de aarde brengen voort, alles werd niet in één keer tot aanzijn geroepen. Je leest ook de aarde brengen voort, of de wateren brengen voort. Dat duidt aan op een groei. Je voelt wel aan, die aarde op zichzelf, die materie, die kan van zichzelf niets uitbrengen. Maar als God zegt de aarde brengen voort, dan is daar onmiddellijk tegenwoordig het werk van God de Heilige Geest, die levenwekkend op de aarde rust, op een voor ons verborgen wijze. Wij kunnen dat niet verstaan. Zoals ook het geheimenis van de ontvangenis en geboorte uit Maria, de overschaduwing des geestes niet kunnen verstaan. Zo kunnen we dat ook niet verstaan. Maar het gaat om die bijzondere eigenschap van God, de Heilige Geest, dat Hij het is die het leven doet uitspruiten, het leven doet aanvangen op een voor ons verborgen wijze. De wind blaast waarheen hij wil, hoort zijn geluid en ge weet niet van waar hij komt of waar hij heen gaat. Al zo is een iegelijk die door de geest geboren wordt. Door zijn geest en woord. Dat lees je bij Zacharias, als hij de geest ziet uitgaan rond de aarde om te arbeiden. Dat leest in het Nieuwe Testament. Ik zal de Vader bidden. Dat bemerk je in de uitstorting van de Heilige Geest. Als hij levenwekkend door en in het woord komt te arbeiden. In de harten van duizenden. U vraagt zich af, ja. Goed, dat is het werk van God de Heilige Geest. Het werk des Heilige Geestes is ook veel breder. Wij kunnen het werk van God de Heilige Geest niet beperken tot de herschepping. De hele wereld is vol van het werk des Geestes. Daar is het wederbarende, het bekerende, het lerende werk des Geestes in het Koninkrijk der Genade. Maar overal onder de mensenkinderen, in de harten, in de bomen, in de natuur, in het ganse scheppingswerk, is de Heilige Geest. Dacht je dat er anders nog zulke aardige mensen op de aarde waren? Dacht je dat er anders nog kinderen waren, ook die nooit in een kerk komen, die van de vader of moeder houden, hoewel het steeds minder wordt? Want de natuurlijke liefde wordt ook weggeraapt, zonder natuurlijke liefde in het einde der dagen. Wat denk je, dat is niet een zekere menselijkheid, dat is de geest. Als je er een ogenblik een oog voor krijgt, dan zie je het overal in. Als je dan 's morgens vroeg soms eens een keer over de straten, over een dorpje rijdt, en je ziet daar die kleine kinderen bezig om een grote stoel te versieren achter in de tuin, dan kun je er zelf wel de geschiedenis bij denken. Moeder is jarig of vader. Dat is de geest. Als we ervan uitgaan dat wij gevleesde duivels geworden zijn door de zonde, dat er geen samenleving nog samenwerking in geen enkel opzicht mogelijk is, haters van God en van elkander. Ook dan zeg je, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Dan wordt er weliswaar vreselijk gezondigd en een gestage stroom, onuitsprekelijk van opstand en vloeken, maar ook een onuitsprekelijke volheid van werken des geestes op deze aarde. Geest is het die de dokter in staat stelt om een juiste diagnose te stellen. De geest is het die de zuster enige barmhartigheid geeft tegenover haar patiënten, zodat ze ze niet veracht en in liefdeloosheid behandelt. De geest is het die in alle geledingen van het burgerlijk en het maatschappelijke leven regulerend optreedt in koningen en overheden. Al staan ze overal naast, dan nog. Wie niet heeft, van die zal genomen worden ook wat hij heeft. Want alle mensen delen in de algemene werking van Gods geest, die in alle onderdelen van het leven werkzaam is. Anders zou, denk niet dat wij natuurlijke liefde van ons eigen wel hebben. Dat denken wij wel. Mannen, vrouwen, jongens en meisjes, denk ja, dat is vanzelfsprekend. Weet je wat vanzelfsprekend is? Dat wij door hartstocht verblind zijn. Dat is vanzelfsprekend. Dat er niks, maar ook niets voor ons bestaat dan het jagen. Niet naar elkander, maar naar iets. Vanzelfsprekend is, als het hart des mensen komen voor boze bedenkingen, overspelen, dieverijen, hoererij. Dat is vanzelfsprekend. Dat is allemaal, dat is nou van ons. Denk erom, dit zijn zaken van belang om dat eens te bedenken. Want wij beschouwen het als zoiets gewoons, jongen en meisje, als je ook nog liefde krijgt. Ik zeg niet dat de liefde nou zo'n geestelijk iets alleen is, voel me goed aan. Voel me goed aan. Want God heeft ook geschapen een innerlijke begeerte en een innerlijke drang naar elkander. Deze twee zullen tot één vlees zijn. Maar hij voelt goed genoeg aan. Als dat alleen alles zou zijn, en je bent op elkaar uitgekeken, en je moet dan zelf lief hebben, dan mag een ander nog zo zeggen, het is ontaard als je het niet doet. Maar wij zijn ontaarde mensen. Dat zijn wij. We hebben geen liefde meer, ook dat niet. Dan voel je wel aan, dan schiet er ook niks van over ook. Dan is het gelijk kapot. Dan is het huwelijk kapot eigenlijk. Dan hangt het voor de schijn mooi aan elkaar. Dan is het weg. Begrijp je? Want dan komt er een zekere zatheid. Als er dan geen liefde is. Laat ik het zo zeggen. Als de Heilige Geest ons aan onze dwaasheid overlaat, dan hoef je niet verwonderd te wezen dat alles, maar dan ook alles in de ellende en in de jammer terechtkomt. Maar wij hebben het niet. Het is hard hoor. Het is erg hard. Het is hard om het te bedenken als je denkt, jongen, ja, ik hou zoveel en dat, ja, natuurlijk, dat is natuurlijk lief, maar dat heb ik ook niet. Dat hebben wij niet van elkaar, van onszelf, kinderen. Dat is Gods geest die nog werkt, ook in alle menselijke verhoudingen door. Gods geest. Het terrein van de arbeid des geestes is zeer breed, maar hier gaat het over een onderdeel, het belangrijkste. Terrein van de werking van de Heilige Geest. Dat hij van het begin der wereld af tot aan het einde vergadert. Hoe? Door geest en woord. Dat is arm, zegt u. Ja, zo beziet vlees en bloed het. Dat is arm. Preken, preken en preken. Ja, maar de geest heeft er zich aan verpand. Door zijn geest en woord.
De Heer heeft niet iets aparts gedaan. Ja, het is wel apart, maar ik bedoel niet iets wat in ons menselijk begrip ligt om te zeggen, oh ja. Je betaalt 100 gulden en dan ben je lid en dan deel je in de rechten en in de plichten. Of je doet belijdenis van die kerk of je gaat naar de kerkraad en je zegt, kan ik lid worden? En als dat voor elkaar is, dan ben ik een levend lidmaat van de kerk. Nee, het is zo heel onbegrijpelijk. De Heer doet het door zijn geest en door zijn woord. Hij arbeidt in de krachtdadige roeping van zondaren. Kun je zeggen, er is toch ook een uitwendige roeping? Hebben zij het niet gehoord? Ja, toch, zegt Paulus, hun geluid is uitgegaan. Over de gehele aarde heeft Israël het niet verstaan. Tevoren zegt hij, ik zal mijn volk tot jaloersheid verwekken door een volk dat niet volk was. Maar, zegt de apostel, we zien, ze hebben niet kunnen ingaan. Ze hebben die wet gezocht uit de werken, die gerechtigheid uit de werken, en ze hebben het niet verkregen. En de heidenen die het niet zochten, die hebben het verkregen in enigheid des ware geloofs. Ze hebben het wel gehoord. De Joden, de Israëlieten van oude dagen. Geluid ging uit over de gehele aarde. Er is geen taal, geen oord waar die Godspraak niet wordt gehoord. Wat dan? Heeft de Heere voor dat volk nog iets aparts? Heeft de Heere voor de kerkmensen iets aparts? Is het zo dat de Heere tegen de een in het Frans, een Hollander in het Frans zegt, hoor naar mij. Zodat hij er niks van verstaat. En dat hij tegen de ander in het Holland zegt, kom tot mij, ik heb u lief gehad. Heeft de Heere dan twee boodschappen? De Heer heeft maar één boodschap. Zeg de rechtvaardige dat het hem wel zal gaan, maar weet de goddeloze, het zal hem kwalijk gaan. Ja, nou zeggen wij, maar kijk eens, iedereen is toch niet geroepen? En als je stelt dat wel iedereen geroepen is, dan zeg je erbij, velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Maar die tekst moet je daar niet te veel voor bijbrengen, want uitnemendste Godgeleerden hebben die nooit bij durven brengen, om daarmee te bewijzen dat er veel mensen geroepen zijn en weinig uitverkoren tot zaligheid. Maar goed, dat is een uitlegkundige kwestie die niet zo eenvoudig is. Laten we ons hiermee bepalen, stellenderwijze, dat er duizenden bij duizenden mensen misleid worden door het idee van een uitwendige roeping. Want als je een uitwendige roeping als het ware gaat drijven, dan kom je ook tenslotte toch weer op de partij en het verbond met de mens terecht. Genade verbond met de mens opgericht. Zit ook aan de uitwendige roeping vast. Begrijp je, dan zeg je zo, de meeste mensen worden uitwendig geroepen en sommigen worden er inwendig geroepen. En dat men als het ware van twee roepingen gaat spreken. Maar dat is nooit waar. Er is maar één roeping. Eén roeping en genade geeft Gods, die is onberouwelijk. En dat is die ene roeping dat hij in de Zoon van God gelooft. Die heeft het eeuwige leven. Die niet gelooft, zal het leven niet zien. Roepen. Want naar de orde des heils is het aan Gods kant die hij tevoren verordineerd heeft. Die heeft hij ook tevoren gekend. Die heeft hij ook geroepen. Dan kom je in de praktijk van het leven. Kom je aan onze kant te staan. In de kerk. In de wereld. Die hij geroepen heeft. Die heeft hij ook gerechtvaardigd. Kijk eens, wij kunnen nooit ontkennen, geliefde, dat er maar één centrale boodschap is. Als Lydia daar staat, dan heeft God tegen haar geen andere woorden gericht dan tot die anderen die daarbij staan. Nee, ze hebben al uit Paulus' mond dezelfde woorden gehoord. Maar er is iets anders. Daarom staat hier door geest en woord bijeen vergaderd. Je leest welke hart de Heere geopend had. Nu is het erg moeilijk om uit te maken hoe dat die verhouding is, levendmaking en roeping, krachtdadige roeping. Doorgaans stellen wij het zo dat het gelijk valt. De krachtdadige roeping door het woord is de levendmaking, door de Heilige Geest of gaat er onmiddellijk aan vooraf, als een door ons onbegrijpelijk iets. Maar bedenk nu eens goed, God komt in een eenzijdige, volkomen waarachtige roeping. Nu moeten wij het niet net doen alsof God bij de een zus zegt en bij de andere zo. Er is maar één boodschap, één centrale boodschap. Maar onze harten zijn dood. Het woord is levend en krachtig, maar mijn ziel is verstorven, die is dood. En daarom staat er door geest en door woord. Omdat wij, met eerbied gesproken, met een papieren woord ter helle varen, maar met Gods woord zullen leven. Door zijn geest en door zijn woord. De geest gebruikt dat woord. Laten we daar toch eens om denken. Want het is een ontdoen van de klem. Het is een oplossing van de duivel die zegt, ja, maar jij bent maar uitwendig geroepen. Jij bent maar uitwendig geroepen. Met jou meent de Heer het niet. Maar hij vertelt niet dat wij het met de Heer niet menen en dat wij zulke diep ongelukkige verloren zondaren zijn. Nou schuift hij het af naar de Heer en dan zegt hij, kijk eens, jij bent niet echt geroepen. Zegt de duivel. Jij hoort bij die velen die geroepen zijn, maar die zijn nog niet uitverkoren, man. De Heer heeft het jou ook gepreekt. Maar ja, je kan er niet aankomen, je kan er niet bij komen, want het is allemaal uitwendig. Maar dat is bedrog. Het wordt zo wel vaak helemaal voorgesteld in allerlei dingen, maar dan zeg je wel, het is schuldig geklaagd, want men maait, je zou haast zeggen, de grond voor de voeten des geestes weg. Het kan niet, maar je zou het wel zeggen. Want dat zal de Heer wel uitmaken wat hij meent. Het zal de Heer wel uitmaken wat hij meent. En wat hij komt te stellen, dat dat waarachtig is. Maar de schuld ligt aan onze kant. Wij zijn van God afgegaan. En laat dat een kenmerk zijn. De duivel en de godsdienst proberen het altijd zo te werken, dat de jonge mensen, de oudere mensen, tenslotte allemaal zitten te kijken, ja. Ja, dan hebben we alles gedaan wat er te doen was. De Heere. Ja, maar vergeet niet, de Heere zegt, ik heb alles gedaan wat er te doen was. Maar wij niet. Dat is nou het misleidende in die voorstelling vaak. Dat is in de oorsprong vaak goed bedoeld. Goed bedoeld, maar Adam maakt overal maar misbruik van. En dan zegt hij, doet hij net of dat hij geroepen, ja, hij ben wel geroepen. Nee, uitwendig, zegt hij erbij. Ach, laten we zo zeggen, geliefde. Wij, en dat is beter als we daar mogen komen. U heeft die medelevend gemaakt daar gij dood waart in de misdaad en in de zonde. Dat is beter. En daar komt God met zijn krachtig woord om in enigheid des ware geloofs te vergaderen. Wat een zakelijke taal is dit dat hij de Heidelbergen spreekt. Heb je wel eens op gelet? In enigheid des ware geloofs door geest en woord te vergaderen. Dat heeft niks te maken met wat de mensen zo zeggen. De mensen hebben over lid van de bank en lid van de kerk. Die hebben het over de zichtbare kerk en de onzichtbare kerk. Daar staat een clubje er nog tussenin zo'n beetje. Daar valt ook nog genoeg af, maar ja. En zo houdt men de prikken in het leven, zou ik haast zeggen. Dat doet de Heidelbergen niet. Hij zegt, God vergadert door geest en woord. Laat je nou eens nergens wat aan gelegen leggen. En alle verhalen en alles wat je op de mouw gespeld wordt, ook niet van allerlei mooie boekjes. Door geest en woord. Wat wil dat zeggen? Dat de Heilige Geest, dat God zelf door middel van zijn geest, en dat die geest door middel van het woord, en dat woord ook door middel van de prediking, tot ons komt. En dan kun je zeggen, ja, maar ik ben niet in de kerk bekeerd. Dan ben je in ieder geval tot de kerk gekeerd. Kun je zeggen, ik heb het niet onder de preek gehad, de kanderen thuis. Dat weet ik allemaal wel. Dat weet ik allemaal wel. Maar toch, geliefde, dit is de rechte schrift, tuurlijke lijn. Je leest niet dat er bekeerde mensen waren waar de apostelen kwamen enzovoorts. En als ze zeiden, laten we ook eens bij Paulus gaan luisteren. Ja, dat was wel aardig. Nee. Je leest dat God door dat woord werkte in de hart en ze werden tot de kerk gemaakt. In haar openbaring naar buiten. Zo ging het. Je zal zeggen, dat kun je nou niet meer toepassen. Ja, dat kan wel zijn, maar je kunt toch niet buiten het woord gaan? Je kunt toch eigenlijk niet gaan veronderstellen, geliefde. Dat zou al heel droevig zijn waar de meeste degelijke kerkmensen van uitgaan. Dat de kerk eigenlijk maar een samengeraapt rommeltje is. Waar iedereen die dan een klein beetje denkt dat het in zijn hart ligt. En dat hij daar het dichtste bij valt. En dat hij daar wel eens. Dat hij daarom eigenlijk in de kerk zit. Of dat hij zijn naam wel eens ervoor noemen. Dat hij zegt, nou ja, ik bleef eigenlijk net zo lief thuis. Maar goed, ach, dat is voor je gezin ook niet zo best enzovoorts. Zou het dat zijn? Ik weet zeker, als we één keer in ons leven gaan verstaan wat de kerk eigenlijk is, dan houdt niemand je meer thuis. Nee. En als je het niet meer lopen kan, dan rij je het. Op welke manier dan ook. Of je fietst het. En als je het niet doet, dan spot je met Gods rechten en zijn inzettingen. Daarom is Gode geklaagd, want ik is zo'n dominee tegen een paar jongens die kwamen. Nou was het wel beter dat ze de oudvader lazen ook hoor, dat geloof ik wel, want ik zou er ook niet naartoe gegaan hebben. Maar die kwamen van een plaats naburig op de fiets naar de kerk, want het was ver. En ze hadden daar niets. Toen vroegen ze toch eens een keer aan hem, u hebt er toch geen bezwaar tegen dat we dat doen, dominee? Ach, jongens. Ik zou zeggen, blijf thuis. Want bij die lichten uit het verleden, daar ben ik toch maar een lucifertje bij. Lees thuis een preekje van de vaderen. Ja, maar dat is spotten met God en goddelijke zaken. Dat lijkt gewichtig. Maar als onze ogen daarvan open gaan, dan zeg ik al reizen, mijn mors dood, zei ik tegen iemand. Dan ga ik nog. Als dit heel mijn geweten op mijn nek en zegt, joh, ga jij nou ook al op de fiets of met de auto? He, dan vroeger nog eens. Vroeger gingen ze met de huifkar. Dat was toen het vervoermiddel van die dagen in de Dordtse synode. Die hebben toegestaan dat de mensen met de huifkar naar de kerk konden gaan. Toen had je nog geen auto's, dat is logisch. Maar het is toch wel een beetje dom als hij zo'n rijke boer had zoals vroeger. En dan hadden ze een prachtige auto in de schuur staan en dan moest de dominee met op een koud paard en wagen gehaald worden, want er stond in de Dordtse kerk wel dat de kar dat mocht, maar er stond niks van een auto. Hoe kunnen die mensen nou geweten hebben van een auto? Wat toen een paardenwagen was, dat is nou een auto. Maar o wee mensen, vat dat nou op in alle zachtmoedigheid, want ik zeg het niet om iemand te treffen, maar dat we er de werkelijkheid in zouden mogen zien, als wij daar nou aan toegeven aan die dingen. Aan het gewicht van sommige mensen of van ons eigen hart. Dan stellen we ons eigen hart en ons eigen gevoel. Stellen we boven Gods geopenbaarde wil. Eerlijk waar. Stel je erboven. Ja, maar als je stel je voor dat je op weg bent naar de kerk en je krijgt autopech. Nou ja, dan moet je uitstappen. En ja, dan hoef je een garage niet te bellen. Dan bel je maar een van de broeders op. Die mag mij ook al bellen uit de kerk. Of dat je even wil komen slepen, dan sleep ik je wel naar huis. En als je een lekker band hebt, dan kan ik wel een ander omleggen voor je. Maar, ik gun u niet mij hoor. Maar ik gun u het eeuwig blijvende woord Gods. Dat moet door niets verachterd worden. Daar doen we grotelijk zonde mee. En handhaven wij onszelf in. O geliefde, hij doet het door zijn geest en woord. Maar dat woord daarvan zegt de apostel, hoe zullen zij geloven indien het hun niet gepredikt wordt? Er staat niet, hoe zullen ze geloven indien ze niet lezen? Maar er staat, hoe zullen ze geloven indien het hun niet gepredikt wordt? En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden zijn? Grijpt alles in elkander. Hoe doet dan de Heere dat vergaderen? Door zijn geest en door zijn woord. Door een pijl uit dat woord in onze harten te schieten. En nou heb ik nog een zaak, die moet ik u eens zeggen. Er kunnen in een mensenleven kunnen er allerlei dingen zijn. Tenminste, ik spreek nou persoonlijk ook uit mijn leven. Dat je niet denkt dit of dat. Nee, denk dan maar, hij heeft het over zijn eigen. Kunnen er dingen in je leven zijn in de toevergadering tot Gods kerk waar je hoog op ziet. Waar je hoog op ziet. Of de Heere moet het eruit wegnemen, de waarde eruit wegnemen, maar waar je hoog op ziet. Wat zijn dat voor dingen? Dat zijn gezichten. Of dromen. Ik heb ook wel dromen gehad waar ik nog waarde aan hecht. Eerlijk waar. De Heere kan alles gebruiken, wij niets. Geest, verrukking of vervoering, de apostel zegt ergens. Ja, dat geldt niet voor mij hoor, verstaan me goed. Dat hij opgetrokken geweest is in de derde hemel en onuitsprekelijke dingen gezien. Welke mens niet betamelijk was uit te spreken. Ik heb zelf eens een, na lang bedelen aan de Heere, een gezicht gekregen. Op de gang van de Heere Jezus naar het kruis van Golgotha. En meer dan één keer. En nu moet ik u zeggen, geliefde, dat is mij eigen en dat zal jullie ook wel eigen zijn. En je vindt dat bij de vader, bij sommigen ook wel, bij Huntington en bij Philpott. Dan lees je daarvan. Van een soort geestvervoering waarin ze zagen de borg en middelaar of iets daarmee verband houdend. En dat is zeer aangenaam en een grote zaak. En toch, geliefde, dat mag niet onze leidraad wezen in dit leven. Je kunt het misschien niet geloven, maar daar kan alles, alles kan daaruit weggenomen zijn of worden. Kun je zeggen, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen, wees maar voorzichtig. Wees toch maar voorzichtig. Ik heb veel in die kringen verkeerd waar men die wonderlijke visioenen kreeg van engelen. En de Heer Jezus, als hij in de tijd op Sliedrecht de oude Bogert had. Het was een van God geleerde man, daar zou ik niet graag wat van durven zeggen of algemeen geacht. Maar hij zat vol met allemaal van die verhalen. Hij kwam de Heer Jezus zelfs tegen op de straat en hij zei goeiemorgen Bogert. Hij kreeg de zielen eruit verkoren te zien. En dat dreef ontzettend veel in die kringen. Als je daar nu kwam, dan zaten er wat mensen op wat kleine stoeltjes aan de voeten van die man. Dan had hij weer eens wat gehad. Geliefde, dat is echt gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. Dan moet je niet te veel. Je moet eigenlijk, of als het goed is, je moet. Oh, ik hoop dat gij moogt bedenken. Dit is schriftuurlijk en bijbels en reformatorisch. Door zijn geest en woord. Ik moet er nog alles om denken in sommige kringen als men zo'n uitermate scherpe scheiding aanbrengt. Dus ja, een woord, openbaring, een woord, rechtvaardigmaking. Maar ja, dat is nog niet en dan krijg je weer iets anders. Ik weet heus wel wat de voorkomende waarheid is. Dat zijn die waarheden die van dag tot dag zo door ons hoofd fladderen. Die zo in je gedachten schieten omdat je verkeert er middenin. Dat weet ik wel. Wel ik er niet van hou van die onderscheiding, want er is maar één waarheid en dat is Gods woord. Maar wij zijn de ene keer erbij en de andere keer zijn we er helemaal niet bij. Dan stikken we in het ongeloof en in de narigheid en in de blindheid, maar er is maar één waarheid. Want die onderscheiding die komt in ons eigenlijk tot stand hoor, omdat er geen plaats is voor Gods waarheid. Maar dan gaat men daar ook zo ver in. En dan wil men er niet aan dat wat hun beogen, dat is onzeker. Alleen het woord, dat is onbedrieglijk en eeuwig. Door zijn geest en woord. En ik weet dat er heel wat arbeid des geestes nodig is in ons leven om ons daarvoor in te winnen. Tot we oud zijn toe. Waarom? Omdat het allemaal zo arm ons voorkomt. En men verstaat het maar niet. En dat zou ik wel eens zo gaarne willen, dat ik zeg, Heere, wilt u ons dat toch met elkaar leren? De mensen praten wel eens over bevinding en dan zeggen ze wel eens, ja, het woord. Ja, het woord, dat weet ik ook wel. Het woord dit en het woord dat. Maar ik was, Heere, laat het eens ervaren dat er geen moeilijker, geen onmogelijker bevinding is. dan met dat naakte woord van u te zinken op dat naakte woord. Begrijp goed wat ik bedoel. Ik bedoel hier niet een woordspelletje. Ik bedoel hier niet het aanslepen van 1 of 2 of 100 teksten. Maar nou waarachtig, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Dat geldt nu nog. Och, dat is een bevinding waarbij de flarden er van ons aan alle kanten afvliegen. En we tot in ons naakte ziel overblijven. Als naakte zondaar. Dat is ook zo'n groot geheim. Ik wil zeggen, o Heere, verlicht toch onze ogen. Dat we die wonder eens ontdekken. Want dat gaat verder. Dat gaat verder. Want dat is het woord van de levende God. Door zijn heilige geest toegepast aan de harten. Grijp. Want je kan overal eerlijk, hoor. Je kan overal bedriegelijk mee uitkomen. Ze kunnen nu al een pil maken. Als je die inneemt, dan ben je in de hemel. Dan spring je op een kist en dan begin je te zingen en blij te worden. Dan zie je de schoonste taferelen. Dan zie je een vergelegen land. Dat is niet te begrijpen wat de vermenigvuldigde wetenschap tot stand brengt in die hersenen en in die ziel van de mens. Zo ver gaat dat. En ze kunnen je ook in de hel brengen, dat je de afgrond en de krochten van de duivel en de boze geesten ziet. En dat je een muis aanziet voor een verscheurend monster. Moest vragen. Moest kijken waar een mens al toe komen kan. En met dat alles blijft hij een verachter van het woord. Daarom, ik moet erbij blijven. Ik kan er niet van af. Hoewel ik er vele malen in mijn leven door velen onder bestreden en aangevochten ben. En die altijd kwamen met ja, maar ja. Ik kan niet anders dan blijven getuigen het woord. Het eeuwige woord van God. Dat blijft tot in eeuwigheid. Maar wij vergaan. Wij vergaan. Dat was ook de reformatie. Daar is ook de duivel zo bang voor als voor de dood. Voor dat woord. Zodra toen het woord vertaald werd in de landstalen. Toen de prevelende priesters van hun plaats werden gedrongen. En in Hollands en in Duits Gods woord hoorden verkondigen. Toen schudde de hel op haar grondvesten. Want toen voelde de hel en de Satan aan. Nou gaat het verkeerd. Zolang het woord bedekt is, gaat goed. Dan zinken de miljoenen weg in de nacht van onkunde. In de nacht van het eeuwig verderf. Maar als het woord op de kandelaar komt, dat weet de duivel heel goed. Dan gaat het fout. Dan worden er zondaren bekeerd, want Gods geest werkt door het woord. Hij vergadert uit alle geslacht, tong en taal. Ja, hoe? Nou, laten we maar bij het begin beginnen. En dan kun je hoog of laag springen en zeggen, daar heb ik nog nooit aan gedacht en daar heb ik nog nooit geen waarde aan gehecht. Maar dan moet je het toch nu horen. Want je denkt natuurlijk al gauw, ja, bij één vergaderd, dan denk je aan de heiden en de tieren en de moor zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Binnen u, o Godstad, voortgebracht. Denk daar eens over na. Binnen u. Maar moet je eens goed letten. Dan denkt een kind en een jongen en een meisje, die denken, ja, kijk eens, dat kan ik niet zeggen. Dat kan ik niet zeggen. Ik ben eigenlijk op een heel andere manier... erbij. Want ik ben eigenlijk buiten mijn weten zo'n beetje in de kerk gebracht. Ja, en ik ben gedoopt enzovoorts. Je zou zeggen, prediker, durf je nou dat ook te vatten onder het hoofd, dat hij door zijn geest en woord, ja, gewisselijk, gewisselijk. En dan kun je zeggen, ja, maar nee, dat kan niet, want dan zou ik wel dit en dan zou ik wel dat. Ik laat alles praten. Maar voor wie gelooft, is het zo. Voor wie gelooft, is het zo. En die niet gelooft, is niet zo, maar die is ook al reden veroordeeld.
Maar wij geloven dat God door het leven makende woord, in de werking des Heilige Geestes, ook de vaders en moeders in zijn hand heeft. Dan kun je zeggen, lijkt dat niet gereformeerd, dat kan me niks schelen. Want gereformeerd, dat is verkeerd, dat is afgekeurd. Dat is een rust, moet je goed begrijpen, in en op de mens. En op de voorrechten hier en daar. Maar hier wordt gesproken van een rusten dat hij door zijn geest en woord in eenigheid des ware geloofs vergadert. Vergadert de Heere dan zijn kerk ook door de kinderen te brengen in de kerk? Jazeker. Door zijn driemaal heilige naam erover aan te roepen? Jazeker. Dus als ik het goed begrijp, is het dan niet zo vanzelfsprekend als je 18 of 20 jaar bent en dat je dan zegt, ik ga maar weg. Nee, dat is niet zo van, ja, voor jullie misschien wel vanzelfsprekend, maar God zal er ons om verdoemen. Daar kun je gerust op rekenen. Want er blijft geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een vreselijke verwachting des oordeels en des vuurs, die de zonen Gods vertreden hebben en zijn bloed onrein achten. Gerust op rekenen. Dat vertellen die gereformeerden je niet. Die vertellen van doen, doen en doen. En aannemen en geloven. Maar het woord vertelt u, die geest is gekomen. Is uitgestort. Is gegeven in het midden der gemeente. Als je verloren gaat, ga je verloren onder de kracht des Heilige Geestes. Dan ga je verloren onder het gewicht van zijn eeuwige barmhartigheden. Dan ga je onder verloren. Dan kun je zeggen, ik ben er toch nooit toe kunnen komen, want God heeft dit of dat. Dan kun je zeggen, maar wij zullen op 1000 vragen hem geen antwoord kunnen geven in de dag der dag. Daarom zeg ik u, luister naar Gods woord. En als je zegt, ik kan niet luisteren, dan luister je toch. Want hoe doet de Heer dat? Hoe doet de Heer dat? Nou, dat doet de Heer op. Ach, het is altijd moeilijk om daarover te spreken, omdat je altijd genegen bent een persoonlijk iets. En de Heer doet dat op wonderbaarlijke wijze. Denk aan Lydia. Denk aan die sommigen die geloofden, die hem aankleed. Denk aan zoveel. Maar hier, laten we een voorbeeld noemen. Je zit gewoon in de kerk. Je hebt er al 20 jaar of 30 in gezeten. Je bent een voorstander van de oude waarheid. En daar komt God. Hij kwam al veel eerder. Maar nou staat hij bij uw boom stil. Waar u woont, bij uw huis. En daar opeens, ja, je zou zeggen, dat geloof ik niet. Ja, het kan toch wel, het gaat wel ver. En daar opeens, je hebt altijd zo zoetsappig te mee eens geweest met de waarheid. Je hebt gezegd, de goede dominee hebben wij. En nou op een morgen of op een avond, nou zeg je opeens, nou. Nou weet ik het niet meer hoor. Nou is hier de plank wel een end mis. Nou word je boos. Je wordt vijandig. Een dood mens is nog te dood om vijandig te zijn meestal. Ja, maar vijandschap is toch geen teken van leven, nou. Ja, opeens is er iets van, het gaat mij aan, het woord. Kan ook thuis hoor, maar ook in de kerk. Je gelooft dat het aan je gericht is. Je gelooft opeens dat je niet zo'n lieve man of zo'n voorstander bent van de waarheid. Maar dat je verdoemd zondaar bent tegen God een vijand. En met dat God dat tegen je zegt, door het woord, waarvan je zelf niet kan zeggen, heb ik nou anders geluisterd, hoe is dat nou, ben je het ook al? Dan voelt hij ook onmiddellijk dat hij tegen God gericht is. En dan ben je dan nog zo vroom geweest, opeens zakt heel dat kaarthuisje van vroomheid in elkaar. En je zou wel kunnen schreeuwen er tegenin. Ik noem maar iets hoor. Het kan ook zijn dat je een ogenblik verpletterd wordt onder het gewicht van de goede tierenheid en de langmoedigheden Gods die u tot Christus brengen. Tot de grond van het weldoen in de hand des Heilige Geestes. Ach, je leest daar van iemand die schrijft, sommige zielen raken ongemerkt aan Christus vast. Sommigen in benauwdheid. Anderen zonder dat ze, schrijft Brakel ergens, zonder enige grote benauwdheid, zonder zelfs enige grote blijdschap, maar die zo aan hem geraken, We kunnen de heren er niets in voorstellen.
Maar in enigheid des ware geloof.
Je hebt er altijd bij gezeten, misschien wel, als iemand die erbij hoort. Je hebt misschien gezegd, ja. Maar nou krijg je pas enigheid des ware geloof. Dan word je net zo gelukkig als je vader en je buurman. En nou ga je het ook geloven. Er is direct één geloof. Dat wij God van ons leven kwijt zijn. Dat wij eigenlijk maar rampzalige mensen zijn. Rampzalige zondaren. Ledige, dwaze zondaren. Ja, dan gaat het ook gebeuren dat opeens onverwacht, zonder dat iemand het ziet, er door die geest een gebed in de ziel gewerkt kan worden. Ach, Heere, wil mij ook alsjeblieft bekeren. Geef mij toch ook een nieuw hart. Dat ik ook zo gelukkig mag zijn. Mag delen in uw volks genoegen. Mij met uw erfdeel blijft beroemen. Vele weken. Soms wanneer wij van het spoor van de middelen zijn afgeweken of nooit geweest. Dat de Heer in één ogenblik een doodsteek geeft. En de mens van het een op het andere ogenblik gebracht wordt aan zijn voeten. Maar vaak ook is het een lange, doorgaande, overtuigende en overbuigende werking des geestes. Die insluit in zijn kerk. Zijn kerk. Van het begin der wereld tot het einde vergaderd. Daarom mensen, dat is een gewichtige vraag. Hoe ben ik hier? Geldt mij ook de voorganger. Maar jullie ook, de leden, de vrouwen, de doopleden, de beleidende leden, de meelevende, het geldt jullie allemaal. Nou, niet aan die stenen zozeer denken, maar hoe? Hoe ben ik nu gekomen tot Gods kerk? Hoe ben ik daartoe gekomen? Heb je nou in je leven mogen bekennen, Heere? Gij hebt het gedaan. Uw lieve geest heeft mijn gangen gericht tot en in uw kerk. U. Het is geen aardigheidje van mij, maar u hebt het zelf gedaan. Dat kun je toch niet zeggen als je toch al van kindse dagen af gedoopt en onder het woord lid. Dan kun je dat ook zeggen. Gij hebt van kindse dagen geleid en onderricht. Ik ben ervan overtuigd dat er in ons midden mensen zijn. En dat is met mij net zo goed met ieder zo. Wij kunnen het begin soms geen eens vinden. Wil u wel geloven dat de Heere soms al veel eerder bezig is in ons leven zaligmakend te arbeiden. Dat we toch niet eens weten. Dat wij in onze gedachten als we teruggaan nog niet eens naar teruggaan. Dat we dat niet eens meer kunnen herinneren hoe de Heilige Geest in kinderenharten woont en werkt. Er kan heel wat water door de zee vloeien, heel wat overheen gaan. Maar waar hij aan het woord is, daar komt het toch terug. Daar komt het toch terug. Hij gaat door om die zondaren te vergaderen. Nu geliefde, in de Heere Jezus Christus, dan mogen we ook zeggen, door zijn geest en woord vergadert hij mij. Want met de Bijbel op de schoorsteen had ik verloren gegaan. Maar met de geest van Christus, die het uit het zijne neemt en komt toe te passen, word ik vergaderd tot de gemeente der eerstgeborene uit de doden. Daarom valt alle activiteit van het vlees valt weg. Alleen de activiteit van de Heilige Geest gaat door. Hij verbeschermt, hij vergadert, hij beschermt rondom Jeruzalem zijn bergen. Zo is de Heere rondom degene die hun vrezen. De wereld, de duivel, de zonde, de doodsvijanden van de kerk. Ze zijn aan alle kanten eromheen. Zij willen haar muren en vestingen vernietigen. Zij willen de ark des verbonds daaruit grissen. Zij willen de borg uit het hart en uit het oog stelen. Ze willen ons verpletteren onder de zonde en de ongerechtigheid, onder het afvoereren van God. Maar daar is een Heilige Geest, de Heilige Geest, en die geeft bij monden van het woord getuigenis, zoals die eenmaal getuigenis gaf van dat zichtbare Jeruzalem, met het oog op het geestelijk Jeruzalem. Als daar de boze tegenstanders een stormram opricht tegen de kerk des levende gods. Als hij ze daar alle wil vernietigen, als hij ze wil doden en ombrengen en in slavernij vasthouden. Dan zegt de Heere, zegt deze koning, de dochter van Sion belacht u, zij bespot u, zij schudt het hoofd achter u. Ja, de dochter van Sion wordt verblijd, want er zal niet een pijl in de stad ingeschoten worden, want hij beschermt. Ja, wij kunnen misschien wel eens in een gedachte en opwelling denken dat we het voor elkaar hebben. We kunnen onze handen uitstrekken en zeggen, grijp het borstwapen des geloofs en de helm der zaligheid en de voeten geschoeid met de bereidwilligheid des evangelies. Maar we begrijpen mis. Want we grijpen ernaast. Maar de Heilige Geest grijpt er nooit naast. En hij beschermt zijn kerk, zodat de poorten der hel de gemeente niet zullen overweldigen. De gemeente niet en een iegelijk niet, die behoort tot die kerk. Hij beschermt het heugelijk lot. Hij beschermt zijn, als wij er soms een blik op krijgen, de geestelijke boosheden, de machten en de krachten in de lucht. De huilende helhond die ons van het leven wil beroven. De Satan die ons de blinddoek omdoet, alles met alles. Dan zouden wij ook bemerken en zeggen, o Heere God, gij zijt verwinnaar in de strijd, want ik was al aan 1000 stukken gescheurd naar ziel en naar lichaam, als de hel, de dood en de wereld en de zonden het voor het zeggen hadden gehad. Maar nu zijt gij er met uw geest, en met uw geest besluit gij uw arme kerk, zodat geen klauw daaruit zal geroofd worden, maar dat ze alles zullen bewaard blijven, door de kracht Gods, in de kracht Gods, tot de zaligheid, waartoe ze van Christus wegen geroepen zijn. Dat is zijn beschermende kracht en majesteit. Vandaar dat niet uit onverschilligheid. Zo bedoelde de man het niet, het was maar een gezegde. Maar toen mijn vrouw tegen mijn grootvader zei, dominee, pas op, op mij wordt gepast, zei hij toen, op mij wordt gepast. Bescherming, bescherming daar als ze de man zijn hoofd eraf slaan, Paulus. Bescherming, die arme man die doodgereden werd onder de tram, hoe is je naam, die is in de hemel bekend. En weg was die. Bescherming als ze de boodschap kwamen brengen tegen een oude blinde man. Je enige dochter, je zorg, die voor je zorgt, is dood. Vader weet het ook, zei hij. Vader weet ervan. Bescherming, die hem beschermt in het grootst gevaar. En waar de vijand wilde omringen, mij vaardig zij ter hulp geweest. Bescherming. Ja, die bescherming strekt zich over alles uit. Als je geopereerd moet worden, ben je bang, nou en of. Als je half openleggen, bang, nou en of. Wij zijn geen helden, niet zo groot tenminste. Hoogstens denken we gelukkig dat ik weggemaakt word. Dat stel je voor, dat je niet weggemaakt werd. Ja, maar je hebt er geen erg in, dat voor die arme kerk is de Heilige Geest erbij. En zolang ze die raad Gods niet hebben uitgediend, houdt hij het mes vast. En zegt niets verkeerd. Goed doen. En dan zegt de dokter, en hij gaat dood, dan blijf je leven. En die zegt, je blijft leven. En de bescherming des geestes wil je thuis houden, dan ga je toch dood. Die geest die beschermt. Mijn huis, zegt de dichter, mijn vaste woning, is op een rots gegrond, van voor des werelds morgen stond. Die geest heeft hij aan hen gegeven, om ze eeuwig te bewaren. En hij onderhoudt ze ook. Onderhoudt ze. Dat wil zeggen, nadat hij ze brengt op de weg, laat hij ze niet omkomen aan de weg, maar hij verzorgt ze. Hij spreekt tot hen troostrijke woorden. Dan moet je niet denken dat onderhouden alleen zalfolie is. Onderhouden, dat wil ook zeggen dat de Heilige Geest het mes zijns woords de wonden opent. Onderhouding wil ook zeggen dat die heilige geest die rokende pik dat akelige verbrande stuk eraf trekt, opdat het vuur te helderder brandde. Onderhouden, dat wil niet alleen zeggen, moet je goed begrijpen, ik heb een boterham met spek en ik heb dit en ik heb dat en ik heb alles. Nee. Onderhouden wil ook zeggen, als de Heere zegt, wij kunnen het van ons eigen niet zien, maar toch is het waar. Onderhouden wil ook zeggen, als de Heilige Geest zegt, daar lig je nou. Heb je niet gezien, die auto? Ik weet niet, ik zat er bovenop. Daar lig je nou. Je armen en je benen gebroken. Ribben door je longen. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Nu zegt de Heilige Geest, ik onderhoud. Want de poorten der hel zullen je niet overweldigen, kind. En daarom moet je daar liggen. Ik heb je niet over voor de hel en voor de dood. Maar ik wil je het leven geven. En de onverderfelijkheid. Onderhouding. Dat is ook de troost. Dat hij ze toefluistert en toespreekt ook in en door het woord. Ik ben uw heil alleen. We gaan we naar huis. De tijd is voorbij. En zo de Heer wil, halen we er nog wel iets van aan bij de behandeling van de volgende vraag. Van het levende lidmaatschap. Maar die onderhouding, daar mag je ook om vragen. Daar mag je om vragen. Ik wil zeggen, onderhouding, Heer, laat me alsjeblieft toch niet los. Want ik weet niet wat goed is. Ik ben een rennend paard. Dat gaat met oogkleppen op de rampzaligheid tegemoet. Je bent toch bekeerd? Ik ben niet bekeerd. Er is toch geen afval der heilige? Ik ben een afvallige heilige. Daar mag je om vragen. Daar mag je van zingen. Ik zet mijn trede in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij toch voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heilicht voor. Als je de geloofsoefeningen mist, dat kan. Dat je zegt, ach, zondaar, hoe lang ga je al over de aarde zonder verkwikking? Dan heb je nog wel verkwikking hoor, maar dat zien we dan zo niet, want we hebben er geen ogen voor. Maar dan mag je vragen om de onderhouding en zeg, ach Heere, zeg eens tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Geef mij weder de vreugde des heils. Zo zal ik de zondaars uw wegen leren. Mag ik vragen. Heer, u hebt het toch op u genomen dat die geest zou onderhouden. Zodat ik nooit zag de rechtvaardige verlaten. Nog zijn zaad zoekende brood. Denk toch eens aan ons in genade. Om uw goedheid de ere te geven. En u zult het bemerken. Aan het eind als hij vraagt, kindertjes, heeft het u dan niet ontbroken? Dan zal hij moeten zeggen, nee, heren. Nee, het was alles goed. Want waarvan ik dacht dat het een gebrek was, dat was nog een zegen, zie ik nu. En wat ik dacht dat een vloek was, dat was uw eeuwige liefde. En wat ik dacht dat een zegen was, dat zou mijn ondergang zijn. Het is alles goed wat u doet. Geliefde de Heere, geven het ons alle te mogen ervaren. Want de weg hier door dit leven kan langdurig of bij afwisseling duister en donker zijn. En wij kunnen in de kracht van ons leven naar het zichtbare gebonden en gebroken zijn. Maar denk dan aan die man die zei, ach, en wat ons hier nog tranen kost, het wordt eenmaal heerlijk opgelost. Het schenkt ginds een oogst van zegen. Amen.